Ondergingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Aanstaande dinsdagavond, 8 januari, zal ik weer een begin maken met de catechisaties en ik hoop ze zo over te nemen van dominee Vrietstra. Dus geen verandering in groepen en geen verandering in tijden. Aanstaande dinsdagavond verwacht ik dus alle catechisanten graag. Aanstaande woensdagavond, 9 januari, zal, zo de heren wil, de kerkenraad vergaderen om 19:30. En gelegenheid om de kerkenraad te bezoeken is er vanaf 20:30. En dan de al eerder aangekondigde kennismakingsbijeenkomst zal, zo de heren wil, plaatsvinden op donderdag 10 januari. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 36e psalm en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Het woord des Heren vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 9e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 13. Matteüs 9, de eerste 13 versen. En dan zingen we in aansluiting op de lezing van de schrift uit Psalm 100, het vierde vers. Psalm 100, het vierde vers. Want goedertieren is de Heer. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En ziet, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter, te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. En toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte Matteüs 9 en daarvan het negende vers. Matteüs 9, vers 9, en daar lezen wij: En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken in gebed om zijn zegen te bidden. Wij willen voorbeden doen voor broeder Wildeman, die opgenomen werd in het Zeister ziekenhuis. En we willen dankzegging doen voor zuster Van Gils, die weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen, maar die over een paar weken hoogstwaarschijnlijk weer zal moeten worden opgenomen. Laten wij het aangezicht van de Heren zoeken. Ja, Heren, we zoeken uw heilig aangezicht nu wij in dit morgenuur op deze eerste zondag van 1991 als gemeente rondom uw woord mogen samenkomen. We zijn mensen die door u als diep afhankelijke schepselen gemaakt zijn. Dat moeten we elke dag weer ervaren ook. En dat is niet vernederend, want het hoort bij ons geschapen zijn. En als schepselen moeten wij het toch altijd weer van onze schepper hebben. En zo was het in het paradijs ook, in de staat der rechtheid zelfs. Zo was het, Heere, toen u de mens goed gemaakt en naar uw evenbeeld geschapen had. Toen was hij helemaal op u aangewezen en moest hij het van dag tot dag en van uur tot uur in alle opzichten van u zijn schepper en onderhouder hebben. En dat is niet vernederend, maar dat wij daarbij moeten belijden dat wij gezondigd hebben. En dat wij nu, hoewel we afhankelijk zijn van u en hoewel we het van uw gunst bewijzen moeten hebben, moeten erkennen dat we al die dingen verbeurd en verzondigd hebben. Dat is vernederend, Heere. Want daarmee spreken wij uit dat wij van u de Heere zijn afgeweken en dat we Satan zijn toegevallen en dat we slaven der zonde zijn geworden en dat er geen goed meer in ons woont, maar dat we verdorven zijn, zoals uw woord zegt, melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En er is niets geheels en er is niets reins aan ons van buiten en van binnen, Heere, we deugen niet. En al hebt u door genade het beeld van Christus in ons gelegd, en al hebt u door het werk van uw Heilige Geest een begin gemaakt in de vernieuwing van ons leven, in de vernieuwing van ons gemoed, dan nog past ons de belijdenis. En alle die u in oprechtheid vrezen, zullen het ook met een oprecht gemaakt hart erkennen en belijden, dat er nog zoveel verkeerdheid en zoveel onreinheid in hen overgebleven is, dat er nooit één moment in ons leven is waarin wij in onszelf voor u kunnen bestaan. Zoveel dat ons aanklaagt en zoveel dat ons buiten uw gunst en uw gemeenschap sluit. Heere, wij bidden van u dat gij ons verootmoedigen wilt en dat wij in oprechtheid buigen mogen als onwaardige mensen aan uw troon. Om het dan ook te mogen geloven en te mogen beleven dat uw troon een troon van genade is. En dat u barmhartig bent en dat u nog de gouden scepter toesteekt aan allen die in oprechtheid tot u vluchten. Allen die met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing wenden. U hebt het in uw woord toch gezegd, Heere, dat u genadig en groot van goedertierenheid zijt. En dat de bede van hen die u vrezen door u nooit wordt afgewezen. Ach, geef ons dan ook die gezindheid. En geef ons in ons naderen tot u ook dat vertrouwen, die vaste grond voor vertrouwen, dat u, ondanks onze onwaardigheid en alhoewel wij het nooit verdiend hebben, nochtans naar ons horen wilt, en dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, wij moeten het leren om in verootmoediging schuld te belijden, maar wij moeten het door dezelfde geest ook leren om in geloof en in vertrouwen toe te gaan, om zo geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen, opdat al is er 100 keer reden dat ons hart ons zou veroordelen en wij de moed zouden verliezen om toe te treden, er toch een weg geopend is en toch barmhartigheid verkregen kan worden en toch hulp ontvangen kan worden ter bekwamer tijd. En dat alleen om Christus wil. Dat alleen door de verdiensten en door de gerechtigheid van die borg en zaligmaker. Heren, wat is er zo gezien reden om uw naam te loven en te prijzen voor het grote wonder dat u ooit uw zoon in deze wereld gegeven hebt. En dat Christus Jezus zich heeft laten zenden. Ja, dat hij in grote gewilligheid gekomen is met de betuiging: zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Wat een rijkdom van genade dat u een weg geopend hebt en dat u naar mensen vraagt en dat u de middelaar geschonken hebt en dat u groot van goedertierenheid zijt. Wat een wonder van genade, Heere, dat u dat alles ook geopenbaard hebt. En dat u ons in de prediking van uw woord geven wilt. Dat we naar de onthulling en naar de uitstalling van deze heilgeheimen mogen luisteren. En dat ons de weg gewezen mag worden. En dat het u behaagt zelfs om door de prediking nu ook zalig te maken. Wat een wonder van genade, Heere, dat u in al die dingen nog naar ons omziet. Dat u naar ons vragen wilt, dat u mensen behouden wilt, zoals we dat ook in het woord van onze tekst weer zo duidelijk mogen zien. U sprak en hij gehoorzaamde, u overwon en hij werd gewillig. Heere, mogen wij in ons eigen leven ook daar iets van kennen. Van die stem van u, van dat onwederstandelijke werk van uw geest. Van dat soevereine werk van uw genade ook. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden. En opdat onze ziel gered mag worden. Heere, daar zijn wij goed mee. Daar ontvangt u de eer voor. En zo zal uw kerk worden gebouwd. En zo zal uw naam worden groot gemaakt. Heere, schenk het. Schenk het uit genade alleen. En geef ons zo een goed uur in uw huis, rondom uw woord. We mogen uw naam ook bidden, Heere, voor hen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen onze zieken aan u op. Allemaal, Heere, u kent ze in hun noden, u kent ze in hun zorgen. U weet waar ze zijn, thuis sommigen, anderen in een ziekenhuis. We denken daarbij bijzonder ook aan die broeder die van de week opgenomen werd in het ziekenhuis in Zeist. Heere, mag hij ondervinden dat u bij hem zijt en dat u hem nabij wilt wezen en dat u hem ook door wilt helpen. En we willen uw naam erkennen voor een zuster der gemeente die weer thuis mocht komen nadat ze in het ziekenhuis is geweest. Maar heere, het is nog niet aan het eind, er moet nog meer onderzoek volgen. Heere, zou u haar verder ook willen helpen en zou u haar verder in alle dingen uw gunst maar rijkelijk willen bewijzen. We zijn ook in die dingen toch helemaal op u aangewezen, Heere. Leer het ons maar, dat we ook voor wat onze gezondheid en onze lichamelijke en aardse welstand betreft niet zelf kunnen toebrengen, maar dat we het biddend van u de Heere moeten leren verwachten. Als u het geeft, dan is het er. Als u het ons onthoudt, als u het van ons wegneemt, Heere, hoe zullen we het ooit weer krijgen? Maar zo zien wij op tot u en wij bidden van u. Dat u in allerlei nood en in allerlei zorg, in allerlei moeite en in allerlei vragen uw genadig wilt openbaren. Als een helper en als een toevlucht en als een redder in de nood. Wij bidden u ook voor de voortgang van uw koninkrijk. Heere, verheerlijk uw naam. Door zondaren te bekeren. Door mensen te trekken uit de duisternis. En door ze kinderen des lichts te maken. Wij bidden, Heere, dat u de prediking van uw woord nog zegenen wilt. En dat u uw knechten nog sterken wilt. En dat u de arbeid die verricht mag worden nog dienstbaar wilt stellen aan de grootmaking van uw goddelijke deugden. Heere, hoor ons zo nog als wij deze dingen van u bidden. En we vragen ze terwijl we ze niet waardig zijn. Maar wilt u ze nochtans geven? En dat alleen ter wille van de verdiensten van de Heere Jezus. Maak het zo nog heerlijk wel. En geef ons onverdiend en ongedacht een goed uur, Heere, waarin we iets mogen proeven en smaken van het wondere geheim dat de Heere goedertieren is. En dat hij nog doorgaat met dat zaligmakerswerk. En dat ook vandaag nog mensen mogen komen tot de kennis der waarheid. En dat zo ook vandaag nog Satans rijk mag worden afgebroken. Heere, schenk ons die dingen om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 97ste psalm en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 97, de versen 6 en 7. Beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. Gemeente, in onze tekst hebben we in hele korte aanduidingen een beschrijving van de roeping, de bekering van Matthäus. Hij heeft het zelf op papier gezet. Want dit evangelie waaruit onze tekst genomen is, is het evangelie van Matthäus. En dat is dezelfde als de man over wie het gaat in onze tekst. Het is dus wat we noemen een autobiografie. Heel beknopt. Een levensbeschrijving die door de schrijver, die door de persoon over wie het gaat, zelf geschreven is. Zulke autobiografieën zijn er meer. Voor mensen uit de wereld, uit de politiek, uit de staatkunde, uit de wetenschap. Maar ook uit de kerk. Een van de bekendste autobiografieën die verschenen is op het terrein van de kerk is het boekje van Bunyan, Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Daarin schrijft hij over hoe God met hem gehandeld heeft. Zijn eigen leven wordt daarin door hemzelf verteld. Nou, zoiets hebben we hier ook in onze tekst. Matthäus schrijft zijn autobiografie. Het is maar een enkel vers, maar daar staat heel veel in. Hij gebruikt geen overtollige en overbodige woorden, maar het is allemaal wat we zouden noemen precies op zijn plaats. En het is allemaal zo duidelijk door de evangelist beschreven dat wij toch een helder en een klaar beeld ons kunnen vormen van wat er toen op die bepaalde dag in het leven van deze tollenaar gebeurde. Want dat was hij. Hij zat in het tolhuis. In het volgende hoofdstuk, waar de discipelen allemaal met name genoemd worden, daar vinden wij het ook nog eens een keer uitdrukkelijk door Matthäus, door de schrijver alweer vermeld. Vers 3, Matthäus 10, vers 3, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar. Hij voegt het er zelf nog eens een keer uitdrukkelijk bij. Dat was hij immers, een tollenaar. Jongens en meisjes, jullie weten toch wel wat een tollenaar was? Als ik die vraag nou eens zou stellen en ik zou jullie eens gelegenheid geven, wat ik nou niet doe, maar wat ik op catechisatie natuurlijk wel eens doe, om jullie antwoord te laten geven. Wie zou dan kunnen zeggen wat een tollenaar is? Natuurlijk, je weet het, dat was een man die in dienst van de Romeinen stond. Die voor de Romeinen, en dat waren de vijanden, dat waren de overheersers die gekomen waren om heel de wereld te veroveren en ook het volk van Israël te onderwerpen. Die Romeinen die eisten van de onderworpen volkeren geld, belasting. En er waren van die mensen die zich beschikbaar stelden om dat geld in te zamelen. En dat waren dan de tollenaars. Deze Matthäus was ook van dat soort. Hij had zijn kantoor in Capernaum, waar hij zelf ook woonde. En u weet natuurlijk wel dat de tollenaars vanwege dat beroep en vanwege deze broodwinning door de echte Joden geminacht werden. Ze werden beschouwd als landverraders. Ze heulden met de vijand. Ze waren niet oprecht, het waren geen goede vaderlanders. En zo was Matthäus ook op de lijst van de grote zondaars geplaatst. En de meeste mensen in Capernaum wilden met hem niets te maken hebben. Natuurlijk, ze konden hem niet ontlopen. Op gezette tijden moesten ze bij hem op kantoor zijn. En moesten ze geld gaan brengen. Dat kon niet missen, dat moest wel. Maar voor de rest kon Matthäus wat dat betreft wel buiten hun gemeenschap, buiten hun contacten en buiten hun belangstelling blijven. Ze hadden geen behoefte aan een gewoon praatje met Matthäus. Ze hadden geen behoefte eraan om bij hem op bezoek te gaan. En ze hadden er nog minder behoefte aan om hem bij hen op bezoek uit te nodigen. Waarom namen die tollenaars dat risico dat ze door hun eigen volksgenoten gemeden en zelfs verstoten werden? Wel, er was in de regel bij die tollenaars een belangrijke trek in hun leven waar ze allemaal aan leden en je zou dat kunnen noemen de geldgierigheid. Het was een regel onder die tollenaars en daar hielden ze zich allemaal zo'n beetje aan, dat als ze, ik zeg het even in onze termen, als ze 2 gulden belasting moesten innen, dat ze er dan 3 vroegen. 2 voor Caesar, voor de keizer in Rome, en 1 voor zichzelf. En als ze er 10 moesten eisen, dan vroegen ze er 15. 10 voor Caesar en 5 voor zichzelf. Ze namen er dus gewoon een derde, de helft nog eens een keer bij, en daar verrijkten ze zichzelf mee. En zodoende waren die tollenaars spoedig rijk. En niemand kon daar wat tegen beginnen, want als je tegen die tollenaars in opstand kwam, dan kreeg je de Romeinen op je nek. Dat we dit inderdaad van de tollenaars mogen zeggen, blijkt wel bijvoorbeeld uit de geschiedenis van een andere tollenaar die tot bekering gebracht wordt, Zacchaeus, waarvan geschreven staat dat hij rijk was en die na zijn bekering, als de Heere bij hem in huis gekomen is, zelf zegt dat hij het een en ander door bedrog ontvreemd heeft. Hij wil dat dan goed gaan maken, maar daar heb ik het nu niet over. Het gaat er nou alleen maar over dat deze rijke Zacchaeus inderdaad eerlijk moet bekennen dat hij niet eerlijk aan zijn rijkdom gekomen is. En dat dat inderdaad meest onder de tollenaars gangbaar is, dat blijkt ook uit wat we uit de mond van Johannes de Doper horen. Als Johannes de Doper preekt bij de Jordaan, dan komen daar allerlei mensen naar hem toe. Soldaten, maar ook tollenaars. En dan vragen de tollenaars aan Johannes, wat moeten wij doen? En dan zegt Johannes, nooit meer iets meer vragen dan je verplicht bent. Waarbij hij tegelijkertijd ook weer de zonde van de tollenaars aanwijst. Namelijk hun geldgierigheid. En dat is, zegt de schrift, de wortel van alle kwaad. En omdat ze geldgierig waren, waren ze oneerlijk en namen ze door bedrog wat hun niet toekwam. Nou, geen wonder dat de mensen een hekel aan ze hebben. Vanwege hun politieke opinies, vanwege het feit dat zij met de vijand omgang zoeken, maar ook vanwege hun oneerlijkheid en dat ze er niet tegenop zagen om hun volksgenoten te beroven. En zo, en nou bekijk ik het van de geestelijke kant, zo verkeert deze Matthäus in een zeer gevaarlijke positie. Daar heeft hij zelf geen erg in. Maar hij is voortdurend in de verzoeking om in de strik des duivels te vallen en hij valt daar ook gedurig in. En hij verkeert nu, terwijl het nog het heden der genade is, in het grote gevaar om voor eeuwig verstrikt te zitten in het garen van de mammon van de geldgod, zodat hij straks in de buitenste duisternis voor eeuwig zal moeten omkomen en voor eeuwig zal moeten betreuren dat hij toegegeven heeft aan de boze hartstochten van zijn verdorven bestaan. Dat is de man over wie het gaat in onze tekst. En haalt u nou de situatie zoals die ons door Matthäus zelf beschreven wordt zo duidelijk mogelijk voor de aandacht. Hij zit in het tolhuis, deze Matthäus, of ook wel Levi genoemd. Hij is dus bezig met zijn dagelijks werk. De mensen komen bij hem om hun verplichtingen te voldoen. Ze komen bij hem omdat ze niet anders kunnen. Maar ze komen niet graag. Ze komen met haat. En ze verwensen in hun hart deze Matthäus. Maar dat kan hem niks schelen. Daar is hij ondertussen wel aan gewend geraakt. En als er weer een nieuwe klant voor hem staat, dan noteert hij wat hij betaalt. En hij rekent uit wat hij voor zichzelf zal vragen en dat noteert hij ook. En geen wonder, elke dag dat hij in het tolhuis bezig is en elke dag dat er mensen bij hem komen, moet hij opnieuw ondervinden dat hij een gehaat en een geminacht mens is. Maar ik zei al, dat deert hem niet, want hij heeft weer goed verdiend als de avond gevallen is. En dat hij een prooi van de duivel is en dat hij in de greep van de boze is, daar heeft hij ook geen erg in. En dat hij op weg is naar de hel, daar staat hij ook niet bij stil. Hij heeft intussen van de Heer Jezus gehoord Want daar heeft in Capernaum op dat ogenblik iedereen van gehoord. Capernaum is de stad geweest waar de Heer Jezus het meeste gewerkt heeft. Althans, van de steden in Galilea. En daar heeft de Heer al heel wat wonderen gedaan ook. En natuurlijk is daar door de inwoners van Capernaum over gepraat. En zo heeft ook Matthäus ervan gehoord. Wie zal zeggen of Matthäus misschien ook niet al eens een keer getuige geweest is, terwijl hij midden tussen de scharen stond, getuige geweest is van een wonder dat de heiland verricht heeft, of van een woord dat hij gesproken heeft, van een gelijkenis die hij verteld heeft. In ieder geval, Matthäus heeft geweten van Jezus en van zijn arbeid en van zijn prediking. En toch zit hij nog in het tolhuis. Toch is hij, ondanks wat er gebeurd is, ondanks wat er gedaan is door de Heer Jezus, en ondanks het feit dat Matthäus daarvan gehoord heeft, toch is Matthäus nog een onveranderd mens. Hij heeft evangelie gehoord, hij heeft evangelie misschien ook wel gezien, in genezenen die de mond vol hadden met de lof des Heren voor alles wat de Heren gedaan had. Als we in het eerste hoofdstuk van het Markus-evangelie eens even lezen wat op bijvoorbeeld één sabbat de Heren gedaan heeft. Eerst preekt hij in de synagoge. Toen was er al verslagenheid vanwege zijn leren, vanwege het gezag waarmee hij sprak. En toen was daar in die synagogedienst ook nog die bezetene die uitriep en die zei: gij zonen Davids, wat heb ik met u te doen? En het wonder dat door de Heere verricht werd in die synagogedienst, dat die bezetene genezen werd en dat die duivel uitgebannen werd. En dat maakte nog meer indruk op de scharen. En toen was daar na de kerkdienst het bezoek dat de Heere bracht aan het huis van Simon, van Petrus, waar de schoonmoeder van Petrus met zware koorts op bed lag en die vrouw werd genezen. En toen de dag voorbij was en toen de zon onderging, toen was er al zoveel gepraat in Capernaum en toen waren er al zoveel mensen op de hoogte van dat de Heere Jezus in de stad was en wat hij gedaan had, dat ze s'avonds allerlei zieken naar hem toe brachten en bezetenen en kreupelen en dat hij ze allemaal genezen heeft. Wel nu, dat zijn dingen die niet in een hoek geschied zijn, maar ondanks het feit dat het evangelie verkondigd was en ondanks het feit dat het evangelie zichtbaar gemaakt was in de tekenen en in de krachten van het koninkrijk, is Matthäus nog gebleven wat hij tot nog toe was, een tollenaar, een zondaar, een onbekeerd mens. Oh ja, misschien heeft zijn geweten wel eens gesproken. Misschien was er in zijn leven al wel eens eerder een wens, een begeerte geweest. Ja, dit soort leven is toch eigenlijk ook niks. Hij kon zich wel groot houden. Hij kon zich wel flink voordoen. Hij kon wel tegen zichzelf zeggen en tegen zijn collega tollenaars zeggen: oh, wat trek jij je aan van de blikken van die mensen? Laat ze. Als wij maar goed geld verdienen. Maar in stilte, in de eenzaamheid, dan denkt de mens wel eens anders, of niet? En dan ga je toch voelen, als je tollenaar bent, dat er toch eigenlijk geen manier van leven is. Om altijd gehaat en geminacht te worden. En misschien heeft Matthäus wel eens geprobeerd om een ander soort leven te beginnen. Sommige mensen hebben dat. Die voelen zich met hun bestaan, die voelen zich ook met hun zonden, die voelen zich met hun verkeerde dingen ook wel eens ongelukkig. Zo soms wel eens dat ze wel eens een hekel aan zichzelf krijgen. Maar er verandert, als het erop aankomt, niets. Om allerlei redenen is er bij Matthäus ook niks veranderd tot nog toe. Hij mag dan van Jezus en van het evangelie gehoord hebben. En als hij al eens de gedachte gehad heeft: ik wou ook wat meer van hem wist. Ik wou ook eens wat meer met hem in contact kon komen. Als hij al eens de gedachte zo in een ogenblik gehad heeft: ik zou toch ook best een volgeling van hem willen zijn. Ach, dan komt toch vanzelf bij zo'n man als Matthäus de vraag boven: maar hij wil mij vast niet hebben. Niemand wil mij hebben. Niemand heeft enig respect voor mij. Hij zeker ook niet.
En als ik al zou begeren om in de kring van zijn discipelen te worden opgenomen, dan zullen die andere discipelen me ongetwijfeld weigeren en uitstoten. Al met al, gemeente, ik kan in de hele teksten, de hele autobiografie van Matthäus, geen enkel spoor aanwijzen dat deze man al in het geheim een discipel van de Heer Jezus was. Integendeel, hij zit in het tolhuis, hij is nog altijd verkleefd aan zijn zondig bestaan. Hij is nog altijd vastgeroest aan zijn geld. Hij is nog altijd een man van de wereld. Hij heeft een onveranderd hart. Hij is een onbekeerd mens zonder enig geestelijk leven. Dat over Matthäus. En nu over de Heer Jezus. En Jezus, zo staat er, vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. De Heer Jezus zal die weg wel eens vaker gelopen hebben en zal al wel eens meer en wel eens eerder langs het kantoor van Matthäus gegaan zijn. En hij die weet wat in de mens is, hij weet van het bestaan van Matthäus af. Hij weet ook van het hart van Matthäus af. Maar tot nog toe heeft de Heere nog nooit iets gedaan, iets speciaals, iets bijzonders in de richting van deze tollenaar. Er is nog geen enkele actie van hem uitgegaan om heel speciaal aan Matthäus aandacht te schenken. Oh ja, Matthäus is wel samen met al de andere inwoners van Capernaum geroepen. Dat geloven we toch niet waar, dat het evangelie, als het komt tot een mens, als het één keer of als het duizend keer tot een mens komt, dat dat evangelie altijd komt met een roepstem. Met het bevel van bekering en geloof. En als de Heer Jezus in Capernaum verschijnt, dan is het voor al de inwoners van Capernaum het uur waarin ze geroepen worden. Ernstig, welmenend. Als de Heere spreekt over zonde en genade op de straten van Capernaum, in de synagogen van Capernaum, en als die en die en die en die ervan horen, dan worden al die mensen die ervan horen op dat moment ernstig en welmenend door de Heere geroepen. En dan is er geen mens in Capernaum meer, ook Matthäus niet, die zich dan nog kan verontschuldigen en kan zeggen, we hebben het niet geweten. De roepstem is uitgegaan. Ze hebben oren en ze hebben gehoord met hun oren. En als zij nu onbekeerlijk blijven, dan treft hen hetzelfde verwijt als wat de Heer Jezus straks uit gaat spreken over Capernaum. Wee u, Capernaum! Gij zijt tot de hemel toe verhoogd geweest. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zij hebben geweigerd zich te bekeren. En dat is ernstig. Jezus in je straten gehad te hebben. Jezus in je synagoge gehad te hebben. Onder de prediking van de Heere Jezus gezeten te hebben. Onder de wonderen van de Heere Jezus te hebben geleefd. En dan toch onbekeerlijk gebleven te zijn. Dat geldt ook van deze man in het tolhuis. Behalve dat hij een landverrader was. Behalve dat hij geldgierig was en een dief was. Behalve dat hij zijn leven verkocht had in de dienst van de zonden om ongerechtigheid te bedrijven. Was hij ook nog een onbekeerlijk mens. Was hij ook nog bezig zich te verharden en te verzetten tegen niet alleen de wet, maar tegen het evangelie. En dat maakt zijn positie nog verschrikkelijker, nog gevaarlijker. Een woord van toepassing zo hier en daar tussen de uiteenzetting van onze tekst door, gemeente. Want wat van Matthäus en wat van die anderen in Capernaum geldt, dat kunnen we natuurlijk ook van onszelf zeggen. En dat kunnen we ook op ons toepassen. De Heere heeft ook in onze straten, mag ik het zo zeggen, geleerd. En zijn naam is ook onder ons verkondigd en uitgedragen. En hij heeft in zijn evangelie en in de prediking daarvan al zo vaak ons pad gekruist. En zo vaak al is de roepstem gehoord en hebben onze oren de klanken van het evangelie opgevangen. En zo vaak is het ons al gezegd, wend u tot mij en word behouden. En hoe staat het nou met ons? Waar zitten wij vanmorgen? En in welke geestelijke situatie treft de Heere ons aan? Nog steeds onbekeerd? Nog steeds verkleefd aan de zonde, van welke aard die zonde ook is? Dezelfde zonde van Matthäus of een andere? Nog steeds een dienstknecht van de zonde? Oh nee, we hebben geen enkele reden om op Matthäus neer te zien en onze schouders over hem op te halen en ons hoofd over hem te schudden, alsof hij zo'n bijzondere zondaar is. Wij horen toch tot hetzelfde zondige mens. Oh nee, we hebben geen enkele reden om op Matthäus zijn geslacht. Is er van ons iemand die van zichzelf enige waardigheid bezit? Wie zou dat van zichzelf durven zeggen? Dat wij beter zijn dan welke andere zondaar ook. Maar misschien hebt u ook wel eens de begeerte gehad om een ander mens te worden. Misschien is er wel eens een gebed geweest, Heere, maak me een ander mens. Misschien hebt u wel eens een verlangen gehad om tot een ander leven te komen. Misschien is de zonde u wel eens een keer een last geweest. Misschien hebt u wel eens een hekel aan uzelf gehad. Zoveel mensen hebben dat al. En toch veranderde er niets. Misschien zijn we wel eens onrustig geweest. Misschien hebben we wel eens goed geweten. Duidelijk gezien door een plotseling ingrijpend gebeuren in ons leven. Zo gaat het niet goed en zo kunnen we niet verder. En toch, we werden weer gerust. En we gingen ook weer gerust door. En we bleven dezelfde. Maar weet u dat u geen verontschuldigingen hebt? We kunnen onszelf misschien wel allerlei verklaringen aan de hand doen en met allerlei argumenten proberen onszelf vrij te praten, maar we hebben geen verontschuldiging tegenover de Heer. Als Hij met zijn welmenend genade aanbod komt en wij blijven toch dezelfde in onze afkerigheid, dan hebben wij geen verontschuldiging. Ja, maar zegt iemand, er is toch in de Bijbel sprake van Gods soevereiniteit? En de Heere maakt toch duidelijk in zijn woord dat genade vrije genade is. En als er genade valt, dat genade dan ook vrij valt. Ja, dat is zeker waar. En dat blijkt ook wel in onze tekst. Maar dat geeft ons geen verontschuldiging. En nou kunnen we niet zeggen en ons daarop beroepen en ons daarachter verschuilen. Maar dan was het voor mij wellicht niet. De Heere houdt ons verantwoordelijk. En Hij roept ons om met inspanning van al onze krachten het heil te zoeken en onze mond wijd open te doen. En te hijgen naar zijn heil en te smeken om zijn genade. En Hij geeft daar immers de belofte bij, wie zoekt die zal vinden. Maar het is waar, er is sprake ook van soevereine genade. En dat accent legt de schrift ook en dat legt de schrift ook in onze tekst. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Nou, dat heeft de Heer toch al eerder gedaan. Misschien gisteren ook wel, misschien eergisteren ook wel en een week eerder ook. Want Jezus was geregeld in Capernaum. We zijn begonnen met vers 9, met vers 1 van hoofdstuk 9. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. Zozeer was Capernaum de stad waar Jezus geregeld woonde, dat de evangelist die stad namelijk gewoon zijn stad noemde. Hij bedoelt niet Nazareth, hij bedoelt hier Capernaum, zijn stad. Dus de Heer is die straat wel vaker langs gegaan en hij heeft dat kantoor van Matthäus wel vaker gepasseerd en hij heeft hem wel vaker zien zitten in zijn tolhuis. Ja, maar nu is het anders. Toen was het passeren. En misschien met even een blik, zoals je dat doet als je ergens langs loopt, even een blik in de richting van een bepaald huis of van een bepaald ander voorwerp. Zo was het tot nog toe geweest. Jezus wist wel van Matthäus, hij wist wel waar hij was, hij wist wel waar hij woonde, hij wist wel wat hij deed. Maar hij was tot nog toe gepasseerd. Nu niet. Hoe gaat het dan nu? Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. En het woordje dat gebruikt wordt voor zien, is een woordje dat aanduidt niet even een vluchtig zien, maar een nauwkeurig kijken. En dat kan niet anders dan alleen als Jezus er nu ook bij stil stond. Stelt u het zich maar zo voor dat de Heer aan de overkant van de straat, tegenover het kantoor, tegenover het tolhuis van Matthäus, stil bleef staan. En dat hij vanaf die afstand met aandacht in de richting van dat tolhuis keek. En dat hij door het venster, achter het glas of achter het loket of wat dat dan ook geweest is, deze Matthäus daar heeft zien zitten. Hij zag hem. Hij zag hem met aandacht. Hij zag hem nauwkeurig. Hij lette op hem. Hij zag hem bezig met zijn bezigheden. Hij zag hem met zijn klanten, hij zag hem terwijl hij het geld inde, hij zag hem terwijl hij het geld voor zichzelf opzij legde. Hij zag hem in zijn geldgierigheid, hij zag hem in al zijn verkeerde lusten en begeerten. Hij zag hem in zijn slavernij, hij zag hem in de greep van de duivel, hij zag hem in zijn diepe ellende, hij zag hem in zijn verdorvenheid. Hij zag hem zoals hij was. Geen oppervlakkig kijken. Niet een toevallig zien, maar een kijken met aandacht en de alziende ogen van de Zoon van God hebben alles gezien. Wat Matthäus met zijn handen deed, maar ook wat hij met zijn geest deed. En ook wat hij met zijn gedachten deed, en ook wat er in de diepste schuilhoeken van zijn hart gelegen was, hij zag hem. Waarom doet de Heere dat? Wat heeft de Heere voor met het feit dat hij daar nu blijft staan, en dat hij met die doordringende blik van hem Matthäus bestudeert, en dat hij hem doorziet? Wel, het plan van de Heere is om deze mens tot zijn discipel te maken. Hij heeft er al een aantal, meest vissers uit de buurt van het meer van Galilea, eenvoudige mensen, maar wat je verder ook van ze zeggen kunt, fatsoenlijke mensen. Goede vaderlanders, allemaal. Gaat hij dan nu een tollenaar roepen? Een tollenaar? Zo'n man die als een zondaar bekend staat? Zo iemand die door iedereen gemeden wordt, en begrijpelijk en terecht? Gaat hij dan zo een roepen waarvan hij ziet dat hij gebonden zit in de banden van de zonde en onder de strikken van de boze? Matthäus mag een hele hoop verborgen hebben in zijn leven. En Matthäus mag gesloten zijn geweest over wat er allemaal in zijn hart omgegaan is. Ik weet dat allemaal niet. Maar op dit moment waar onze tekst van spreekt, is alles naakt en geopend. Voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. En dat is in dit geval de Heere Jezus. Hij zag hem. En zo kijkt de Heere Jezus naar ons ook. En zo worden ook wij door de ogen des Heeren vanmorgen geraakt. Wat ziet hij als hij naar ons kijkt? Een beter mens dan die in het tolhuis? Een fatsoenlijk mens? Aan de buitenkant misschien wel. Maar hij ziet het hart aan. En hoe zit het daar? Wat verbergen we daar? Deugt het van binnen? Wat proberen wij te verbergen? Hij ziet het. Hij weet het. En zo ervaart een kind van God het in zijn leven dat de ogen des Heren wel eens op hem zijn. En dat kan op verschillende manieren verstaan worden. Dat kan vertroostend en bemoedigend verstaan worden. Zo gebruikt de Bijbel die uitdrukking ook. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en hij hoort hun geroep. En daar zit een bemoediging en een vertroosting in. De Heren waakt met zijn ogen over hen. Maar je kunt dat ook anders verstaan, nietwaar? De ogen des Heren zijn op al de zijnen. In die zin dat hij hen doorgrondt. En dat hij door alles heen kijkt. En al kun je je dan voor de mensen nog netjes voordoen. Al kun je je dan voor de mensen zelfs nog vroom voordoen. Dan weet de Heren en dan weet de ziel ook van andere dingen af. En dan weten wij, en dat is verootmoedigend en dat is diep ontdekkend. Dan weten wij dat wij alle reden hebben om ons voor het heilig oog des Heren te verootmoedigen. Heb u dat zo wel eens gevoeld? Hij ziet ons. Hij doorgrondt ons. Hij weet ons zitten en ons opstaan. Hij weet van alles wat er verborgen ligt in de schuilhoeken van ons hart. Van al de onreinheid en van al de verkeerdheid en van al de opstand en van al de jaloezie en van al de naijver en van al de afgunst en van al die andere ondeugden die er zijn. Pijnlijk en vernederend om zo te ervaren dat de ogen des Heren op ons gericht zijn. Dat bedoelt ons ook op de plaats van de verootmoediging te brengen. Om het de Heren eerlijk en oprecht te zeggen. Heren, ik deug niet. En ik deug nergens. Nou, zo zag de Heren Matthäus. Hij zag precies wat hij was. En toen. Ja, wat zou u nou gedaan hebben als u nou eens een blik had kunnen slaan. Niet alleen op de handen van Matthäus. En niet alleen op zijn gedrag, op zijn uiterlijk gedrag, maar ook nog eens een keer getuige was geweest van die geldzucht van binnen en van al die andere ondeugden die er bij hem huisden. Als u dat nou eens gezien had, u zou zich omgekeerd hebben en doorgelopen zijn, nietwaar? Zo zouden wij toch reageren. Als je dan eens precies zou, neem het maar eens heel concreet, als u nou eens zou kunnen zien met goddelijke precisie en goddelijke nauwkeurigheid hoe het gesteld is daar bij uw buurman in de kerkbank. U zou nooit meer met hem te maken willen hebben. Als wij van elkaar wisten wat God van ons weet en het werd ons bekendgemaakt, we zouden nooit meer met elkaar contact willen hebben. We zouden ook nooit meer hoop hebben voor onszelf. Als we zo met onszelf bekendgemaakt zouden worden, zou alle hoop op zaligheid bij onszelf ook ons benomen worden. Maar als wij zouden zien wat er leeft aan onreinheid en vuilheid en verkeerdheid, en aan plannen en aan listen en aan argumenten en noem maar op aan al die ondeugden bij elkaar. We zouden toch geen contact meer met elkaar kunnen hebben. En wat doet Jezus als hij Matthäus heeft gezien? Loopt hij dan weg en besluit hij dan bij zichzelf, nee, zo één nooit. Zo één kan en wil ik niet gebruiken. Als hij hem gezien heeft, zegt hij tot hem, niet ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt in het eeuwige vuur. Nou zegt hij niet, Matthäus, ik roep allerlei mensen tot mij om discipelen te worden, maar u moet daar nooit op rekenen, want u bent te slecht en te verdorven. Dan zegt hij, volg mij. Tot hem? Ja, tot hem. Volg mij. Verdient Matthäus dat dan? Daar gaat het niet om. Is hij dat dan waard? Daar gaat het niet om. Maar hij zegt, volg mij. Want hij is barmhartig en genadig. Volg mij. Oh, wat zullen de mensen in Capernaum nu van hem gaan zeggen? Van Jezus. Nu zullen ze met hem gaan spotten. Nu zullen ze gaan zeggen, deze ontvangt de zondaars. Ja, dat zullen ze van hem gaan zeggen. Nu zullen ze gaan zeggen dat hij zich verlaagt. Dat hij zich vernedert. Dat hij nota bene contact zoekt met een tollenaar, zo'n verachte. Als het nu een fariseer was, als het nou een van hun rabbijnen was. Maar waarom Matthäus? Waarom deze? Alzo is geweest het welbehagen voor God. Dat is nou soevereine genade. Dat wordt er nou mee bedoeld als er gezegd wordt dat als er genade valt, dat genade dan vrij valt. Kunt u daar een verklaring voor vinden? In Matthäus, dat de Heer nou uitgerekend bij hem stopt en tot hem zegt, volg mij, als die hem eerst gezien heeft en precies doorzien heeft ook wat dat voor een mens is. Kunt u een verklaring vinden in Matthäus? Geen enkele. U die de Heer mocht leren kennen. Kon u een verklaring vinden en kunt u een verklaring vinden in uzelf? Waarom riep de Heer op zo'n manier dat het zo werd dat hij u te sterk werd? Waarom riep de Heer zo krachtdadig en onwederstandelijk? Waarom viel het oog van de Heer op u in ontferming? Waarom trok hij u met liefdekoorden? Waarom ontfermde hij zich over zo iemand als u was? Had u zo lang geroepen? Had u zo lang gesmeekt? Was u zo getrouw geweest in het onderzoek van Gods woord? Was u zo'n getrouwe kerkganger? Had u het met uw kerkgangen, met uw andere godsdienstige verrichtingen dan verdiend? Had u zo braaf tegen de zonde gestreden en allerlei zonden in uw leven overwonnen? Was het om die reden die de Heere in u aanwezig zag? Waarom hij zei, nu dan wil ik die ook wel hebben en dan zal ik die ook maar genadig zijn. Was het om enig goed werk aan onze kant? Ach, als wij onszelf leren kennen en als we er wat van leren verstaan dat die ogen des Heren ons doorgronden, dan gaan we er ook wat van beseffen dat geen goed, maar enkel kwaad in ons woont. En dat er geen enkele verdienst en geen enkele deugd en geen enkele gerechtigheid in ons overgebleven is. We zijn dat in onze val in Adam allemaal al kwijtgeraakt. En door onze gedurige zonde hebben we er nog eens een keer bovenop gelegd ook. Er is nooit iets in die mens waar de Heere behagen in kan hebben en waar de Heere ons genadig om zou kunnen zijn. Waarom dan komt dat woord tot die en die met kracht, met onwederstandelijke kracht, terwijl zoveel anderen in de kerk onder datzelfde woord zitten en dezelfde blijven? Waarom stond de Heere stil bij Matthäus en waarom stond hij stil bij die en bij die? En waarom riep hij krachtdadig ook uw leven? Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. En daar hoorde Matthäus bij. Daarom was het op hem gemunt. Er was al van eeuwigheid over Matthäus beslist. Ik heb, en daar wist deze man nog helemaal niks van, toen zeker niet. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom moest ook gebeuren wat er dan verder in die tekst staat, en dat gebeurt op deze dag. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Daarom zei de Heere tegen die mens, volg mij. En wat doet Matthäus dan? Nou, die twee woorden zijn kennelijk, zo blijkt uit onze tekst, uit Matthäus' eigen beschrijving ervan, deze twee woorden zijn kennelijk genoeg geweest om hem te overtuigen. Zo staat het er toch, en hij opstaande volgde hem. Wat is er in dat ogenblik dan gebeurd in Matthäus? Heel veel. Wat bij anderen soms veel langer tijd neemt en veel geleidelijker verloopt. Maar hier bij Matthäus is het in één keer door de Heere zo bewerkt dat leven, dat hart, Dat binnenste van die mens wordt omgekeerd. Hij wordt in dat ene ogenblik door dat almachtige woord van de Heere, want zo kwam het naar hem toe, als een almachtig woord, als een levend en krachtig woord, toegepast door de Heilige Geest, hij wordt in één keer tot een nieuw mens gemaakt. De roeping die al eerder tot hem gekomen was, ernstig en welmenend, zo goed als tot hem als tot de andere inwoners van Capernaum, wordt nu ook krachtdadig en onwederstandelijk. En daardoor wordt op datzelfde moment alle verzet dat er nog in het hart van Matthäus over was, gebroken en neergelegd. En met die roeping, met die twee woorden, gesproken door de Zoon van God, met die twee woorden werkt de Heere tegelijkertijd in het hart van Matthäus, zodat hij, en dan denk ik aan wat we van Lydia lezen in Handelingen 16, Lydia die onder de prediking van de apostel Paulus zat, welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Wel, dat is hier ook zo. Zo werkt de Heere dat. Hij opent het hart dat gesloten is. En gesloten was het bij Matthäus. Vergrendeld was het bij Matthäus. Maar hij opent het hart. Hij die alle macht heeft. Hij die alle bevoegdheid heeft. Hij die de grendels weg kan schuiven. Hij die het hardste hart verbreken kan. Hij die zijn genade ingiet en uitgiet. En zo dat hardste hart teer maakt. Hij opende dat hart. En zo hoorde Matthäus die stem. En de echo van de woorden klonk in zijn geopend hart. Volg mij. En wat kan een mens dan nog doen? Als de echo van Jezus' woorden weer klinkt in het door de Heere zelf geopende hart. Wat kan een mens dan doen? Dan kan hij niet anders meer doen dan gehoorzamen. Want uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. En dan kan het niet anders. Dan moet het gebeuren wat Matthäus van zichzelf beschrijft. En hij opstaande volgde hem. Maar zijn hart was zo hard, jazeker. Hij kon niet horen, o zeker, hij kon niet horen. Zijn oren waren toegestopt. Maar als de levendmakende kracht van de Zoon van God door de Heilige Geest zich er nou eens mee gaat bemoeien. Als de Heere nu eens ingrijpt. Is er een hart ooit zo hard geweest of de Heere, en de Heere kon het niet verbreken? Zijn er oren ooit zo dicht gestopt geweest dat de Heere er niet meer doorheen kon komen? En de weerstand van vele jaren in het hart van Matthäus is in één keer gebroken. En dan maakt hij geen verontschuldiging en dan zegt hij tegen de Heere Jezus niet, ja, ik zal u volgen, maar laat mij toe dat ik eerst orde op zaken zal stellen. En dat ik eerst zal kijken of ik een opvolger kan vinden. En dat ik eerst al eens eventjes precies nauwkeurig naga, zodat ik mijn kantoor fatsoenlijk kan sluiten. Nee, dan vraagt hij geen uitstel. Dan vraagt hij niet of de Heere nog even geduld met hem wil hebben. Hij, opstaande, volgde hem. Zonder vragen. Onmiddellijk. Dan breekt hij met dit leven, met die zonde, met dat oude bestaan. En waarom breekt hij? Omdat hij niet anders kan dan breken. Want de genade overwint hem en de genade maakt hem gewillig. En de genade is zo machtig dat Matthäus niet anders kan doen dan Jezus volgen. Hij wordt getrokken, hij wordt onwederstandelijk getrokken. En zo wordt zijn leven aan de Heere Jezus verbonden. En hij opstaande volgde hem. En als we nu naast de autobiografie die Matthäus geschreven heeft, zijn eigen levensverhaal, leggen de biografie van Lucas over dezelfde gebeurtenis. In het vijfde hoofdstuk van Lucas, daar vinden we dezelfde geschiedenis verteld, maar dan beschreven door een ander. Door Lucas namelijk. En Lucas schrijft
precies dezelfde dingen op één onderdeeltje na. Ik lees u uit Lucas 5, vers 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Ziet u waar het verschil in zit? Lucas voegt er wat aan toe wat Matthäus er niet bij geschreven heeft. Die twee woorden. Alles verlatende. Waarom zou Lucas dat nou wel en Matthäus dat niet beschreven hebben? Zou u daar een antwoord op weten? Waarom Lucas dat wel en Matthäus dat niet beschrijft? Dat hij op het moment van zijn bekering en van het volgen van de Heer Jezus alles verliet. Nou, ik denk dat Matthäus dat weggelaten heeft om goede redenen. Deed hij dat dan niet, alles verlaten? Jawel, dat was zijn begeerte wel. En dat was de hartelijke keus van zijn hart ook. Maar toen hij jaren later dit allemaal opschreef, en toen hij er nog eens aan terugdacht, toen kon hij dat uit zijn pen niet krijgen. Omdat hij in de verdere weg van zijn leven geleerd had, dat al was zijn keus oprecht, en al was de begeerte door God zelf gewerkt, en al begeerde hij niet anders dan Jezus Christus en hem te mogen kennen en te volgen, er toch nog zoveel van dat oude bestaan in hem overgebleven was. Er toch nog zoveel van zijn tollenaars, van zijn zondaarsbestaan achtergebleven was, dat hij niet kon en durfde zeggen, en toen op dat moment heb ik alles verlaten. Nee, Matthäus, want je hebt nog een hoop meegenomen, zo zegt zijn geweten dan. Maar Lucas mag het wel van hem zeggen. Want in de grond van de zaak was het zo. Als een mens de oprechte goede keus mag doen om de Heere te aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Als de Heere dat zelf door zijn geest in het hart legt en als hij zo onwederstandelijk werkt, dan komt er een breuk met het verleden. En wat je dan ook nog van dat verleden meeneemt, je neemt het tegen je zin mee. Tegen onze wil blijft dat in ons over. Maar laat Lucas het dan maar zeggen. Beter dat de mond van een ander ons prijst dan dat onze eigen mond ons prijst. Lucas mag het wel van Matthäus zeggen. Een ander mag soms meer van je zeggen dan je van jezelf zegt en dat je geweten je toestaat. En toch is het waar. Matthäus heeft alles verlaten. Hij is ook niet meer teruggekeerd. De breuk was geslagen. En de bruggen waren achter hem verbrand. Hij kon ook niet meer terug. Waarom niet? Omdat de Heer hem te sterk geworden was. Het was uit God wat er gebeurde. Het was onwederstandelijk en onherroepelijk. En er kwam een radicale breuk. Moet het nou bij ieder mens zo gaan? Ach, God werkt in het werk der bekering nooit uniform. Het gaat niet altijd langs dezelfde weg bij iedereen en het gaat niet precies op dezelfde manier bij iedereen. Ik zei het zo pas al, wat er bij Matthäus in die korte ogenblikken gebeurde, dat gebeurt bij een ander soms in veel langere tijd en veel geleidelijker. Maar toch, hoe het ook verschillend mag liggen en verscheiden mag zijn, toch weet elk kind des Heren in zijn of haar leven van een verandering. En het is niet meer zo als het vroeger was. Je luistert nu anders. Je bidt ook anders. De schrift is ook anders. Zoveel dingen zijn door de Heere veranderd. Eén ding weet ik, zei die blindgeborene, dat ik blind was en nu zie. Eigenlijk zegt hij daarmee tegelijkertijd dat hij twee dingen weet. Hij weet wat blind zijn is en hij weet wat zien is. Hij weet het verschil
tussen blind zijn. En dan kun je best denken dat je ziet, oh ja, blinde mensen in geestelijk opzicht, die denken vaak dat ze zien. En die denken vaak dat ze heel scherp en heel helder zien. Jawel, dat komt ook voor. Maar ze zijn blind. En dat heeft die man nu pas gezien. Dat hij blind was. En dat hij nu ook ziet. Wat ziet hij dan? Dingen die hij nooit gezien heeft. Wat aanschouwt hij dan? Dingen die hij helemaal niet van het bestaan waarvan hij niet gedroomd had. Hij weet wat er gebeurd is in zijn leven. Ook al kan hij er misschien niet een heel verhaal van vertellen. Matthäus doet het trouwens ook in één vers. Maar het is allemaal echt wat er staat. Het is allemaal waar gebeurd in zijn leven. En zo leer je luisteren met andere oren. En zo komt er gewilligheid om met de zonde te breken. En wat je een last was, word je een lust. En wat je een lust was, word je een last. En zo werkt de Heere. Zij het dan bij die en die weer op een andere manier. Maar zo werkt de Heere naar de veelkleurigheid van zijn wijsheid. En naar de menigvuldigheid van zijn genade. Die onwederstandelijke en onberouwelijke bekering tot zaligheid. En zo verbindt hij levens aan zich. En zo kan het nooit meer worden zoals het vroeger was. Dan komt dat woord met kracht, met zoveel kracht als dat je het nog nooit gevoeld hebt. Volg mij. Zie, hier ben ik. Wend u tot mij. En het kan niet anders. De Heere wint in. En de Heere trekt met koorden van liefde en goedertierenheid. En zo'n jongen of zo'n meisje begint andere gedachten over God te hebben. Andere gedachten over zichzelf te hebben. Andere gedachten over de zonde te krijgen. Andere gedachten over het woord te krijgen. En zo'n man of zo'n vrouw, er komt een verandering. Misschien dat je het voor jezelf nog niet durft of kunt bekennen. Misschien dat de omgeving het eerder merkt aan kleine dingen dan je het eigenlijk zelf zou durven uitdragen. Maar er gaat wat veranderen. We gaan opstaan. We gaan volgen. En die stem die gesproken heeft, die begeren we weer te horen. En het woord dat ons te sterk werd, daar krijgen we een band aan. En dat lokt ons uit. En zo zijn er veel meer van die symptomen en van die merktekenen. Herkent u er wat van? En toen werd het feest in het huis van Matthäus. Toen richtte hij daar een grote maaltijd aan. Ter ere van de Heere, ter ere van die zaligmaker die hem niet passeerde en die hem niet, zoals de andere inwoners van de stad, links liet liggen. Maar die zaligmakend in zijn leven inkwam. En de gasten die Matthäus uitnodigt bij dat feest, dat zijn zijn vroegere collega's. Op andere punten in de stad zitten er ook collega's van hem, tollenaars. En in de dorpjes en de steden daaromheen. En hij heeft ze allemaal genodigd. Vroeger hebben ze ook wel eens feest gevierd. Als een van hen jarig was of als een van hen een huwelijksjubileum had, kwamen ze ook bij elkaar. Er waren geen vaderlandslievende Joden bij, want die wensten daar niet te komen. Zodoende waren ze altijd onder elkaar in een klein groepje. En nou zijn ze weer bij elkaar. En iemand zegt, dat is toch maar vreemd. Als die nou alles verlaten, moet hij toch zeker zijn oude vrienden achter zich laten. Ja, dat moet ook zo. Maar hij wil ze aan de andere kant graag meenemen. Graag meenemen op die weg van het heil. Hij wil graag dat ook zij met deze Jezus in aanraking komen. Opdat zij zo'nzelfde ontmoeting met hem zouden mogen kennen als dat Matthäus heeft gehad. En dat zij ook zouden komen tot een breuk met de zonde en dat ook hun leven gered zou worden. Waarom doet Matthäus dat? Omdat de genade die aan hem bewezen is, hem tegelijk ook gunnend maakt naar anderen toe. De wet des Heren wordt in zijn hart gegrift. En daar staat onder andere in dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf. Dat is de vrucht. De eerste vrucht waaruit het blijkt. Liefde tot zijn medemens. Hij gunt hun ook de waarachtige bekering. En daarom brengt hij ze in aanraking met de Heere Jezus. En nogmaals, hoe staat het nu met ons, gemeente? Ik ga niet alles nog een keer herhalen. Maar als wij nog in het tolhuis zitten, wat voor tolhuis, wat voor zondehuis dat ook zal zijn, Besef het dat in het evangelie, in het gewaad van de heilige schrift, de Heere vanmorgen weer langs ging. En dat hij u riep. En wat is uw antwoord? Besef ook de bereidwilligheid die er aan Gods kant is om nog mensen zoals Matthäus zalig te maken. En schuldenaars zoals wij zijn, niet voor eeuwig van zich te stoten, maar tot zich te roepen en tot zich te trekken. O, smeek dan God dat die krachtige, die onwederstandelijke trekking van Christus door zijn woord en door zijn geest ook uw hart zal winnen en inwinnen. Amen. We zingen Psalm 17, het derde vers. Laten wij samen u de Heere danken. Ja, Heere, dat past ons ook aan het einde van ons samen zijn. En nadat wij vanuit uw woord iets hebben mogen aanschouwen van dat wondere genadewerk, zoals u dat verricht in het leven van mensen, dat eenzijdige werk, dat onwederstandelijke werk. Heere, wij bidden u dat u er ons deel aan wilt schenken. En dat u het ons geven wilt, ook in de beleving om zo geroepen, zo getrokken, zo onwederstandelijk u de Heere toegevoegd te worden. Heere, u bent nog dezelfde in kracht, maar ook in gewilligheid. Hoor ons dan, Heere, als wij u smeken, uw woord nog te willen toepassen in ons leven en ons door de werking van uw Heilige Geest dat heil deelachtig te willen maken. Vergeef ons onze zonden, alles wat in ons leven niet deugt. Haal ons uit ons tolhuis, haal ons uit ons zondehuis, Heere. Haal ons uit de slavernij en de gebondenheid van de zonde. Haal ons overal vandaan waar we vandaan gehaald moeten worden. En breng ons tot u en schenk ons uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers.
gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.